Het wordt vanzelf stil. Goedemiddag, zusters en broeders. U bent warmte buiten ontvlucht om hier met elkaar een verfrissende dienst te hebben. Waarin we worden opgebouwd, waarin we worden bemoedigd, waarin we zegen van de Heer ontvangen. En dat zijn allerlei momenten waar we naar mogen uitzien. Laten we beginnen met een lied te zingen. En dan heb ik hier op de liturgie voor mij 384. 384. Ik heb naar het lied gekeken en we zitten natuurlijk op Pinksterdag en dan willen we Pinksterliederen zingen. En daar is dit er één van. Maar ik ken hem niet. Wie kent hem wel? Er ligt een schone taak, Leo. Er ligt een schone taak. Hebben, denk ik dat de tweede keer zingen al een stukje beter zal gaan. En dan beklijft het ook nog een beetje beter. Voor degenen die net zijn binnengekomen, 384. 384, gaat me wel een keer lukken, hè? Beter, vond u ook niet? Met een goed koor, snel ingestudeerd. Ja, ik weet het. Maar ik weet uit ervaring, als het Pinksterfeest nadert en je gaat in de bundel van Johannes de Heer liederen zoeken die daar een beetje bij horen, dan kom je niet zoveel tegen. Er staat ook achterin een verdeling van de liederen natuurlijk, een register, staan er niet zoveel. En dan komen we nu bij 506. Vader, wij komen nu als uw kinderen samen, zend uw geest, o Heer. En ik heb weer de neiging om te vragen, wie van u kent het lied? We gaan dapper door 506. En we eindigden gelijk. Het was toch al heel wat. Het zijn liederen die wel heel mooi zijn. Hè? Heiland maak door uw geest los onze aandacht van deze aard. Dat is toch de bedoeling. Hè? Trek ons tot uw troon. Doe ons begeerig zijn naar het dierbaar woord. Het volgende lied durven we wel weer aan te kondigen. 372. En dat is wel bekend, denk ik, toch wel. Leer ons, Vader, u verbeiden, volgen waar gij ons wilt leiden, steunen op uw trouw en macht, psalmen zingen in de nacht. 372. Thank you. Welkom allemaal hier, deze dienst, middagdienst, avonddienst. Ik heb er altijd mijn aarzeling bij, maar het is een dienst voor het aangezicht van onze Heer. Dat we dat ook zullen ervaren door de verkondiging van het woord, broeder Dirk-Jan Jansen, God zegen daarbij, we mogen er naar uitzien. En we worden begeleid, ja, bekend gezicht natuurlijk, hè, Louis, fijn dat je er bent. Ik heb wat mededelingen door te geven, en dat is dat wij hier nu in een beetje andere situatie zijn, want u ziet mij hier staan en u denkt, wat doet Henk Schouten hiervoor? Nou, laat ik dat maar vertellen. We hebben het ook al meegedeeld in de mail naar u. Er hebben bestuurswisselingen plaatsgevonden. En het bestuur heeft mij gevraagd om als een soort van mentor op te treden. Waarbij een aantal taken mij toebedeeld zijn. En een van de taken is dat ik een beetje over de communicatie zal nadenken tussen het bestuur en ja, de gemeenschap die we hier bij elkaar mogen vormen. Dat is een ding. Ik wil ook proberen wat feedback te geven aan degenen die werkzaam actief zijn binnen onze gemeenschap. En ik heb al naar de lijst gekeken. Dat zijn best wel aardig wat mensen. En dat vind ik bijzonder. Dat heb je altijd niet zo door als je hier rustig gaat zitten. Maar er zijn best nog wel wat mensen actief. Het is fijn dat we elkaar zullen gaan ontmoeten in de nabije toekomst. En ja, daarbij mag ik ook nog als voorzitter van het bestuur optreden, als mentor. Ik ben geen bestuurslid, dat wordt wel al aan mij gevraagd, dat ben ik niet. Ik ben mentor en ja, in die zin heb ik ook geen stemrecht. En is het bestuur dat het beleid bepaalt? Want ik ben er een beetje bij betrokken, dat begrijpt u. Ik ga even kijken, volgende week zondag op voor te gaan, broeder Leander Jansen, dan bent u ook weer hartelijk welkom. Over 2 weken hopen we een doopdienst te houden. Moeder Kees Boot verlangt ernaar om dan gedoopt te worden. Heeft u twijfels over de geloofsdoop of wilt u hier een vrijblijvend gesprek over hebben? Laat het dan weten aan een van de bestuursleden. En moeder Kees Boot zit daar zo. Heel fijn. We zien ook uit naar een fijn moment straks. Voor jullie, voor ons allemaal, wanneer de doop mag plaatsvinden over 14 dagen. Dan heb ik wat mededelingen wat zieken betreft. Broeder Rijk Verkoten kreeg zojuist een berichtje binnen dat zuster Nancy Hagendam, Hogedam is opgenomen in het ziekenhuis eerder deze middag. Zuurstofgebrek, ja, de warmte, als je ouder wordt natuurlijk, wordt dat lastig. We zullen nog horen hoe het met haar gaat, maar we geven het door voor onze voorbeden. Voorbeden mag er zijn voor Israël, vooral daarvoor dat ja, de Israëlieten toch leren ontdekken wat nodig is in dit leven. En dat is niet vriendschap met Trump, maar de relatie met de Messias van Israël, Jezus Christus, want niet eerder zal er vrede komen dan door hem. We mogen bidden voor vervolgde broeders en zusters, ver weg, dichtbij. Er zijn altijd 2 soorten van gevaren, denk ik. Er is fysieke vijandschap, omdat velen willen ontmoedigen. Maar soms is er ook een hele sluwe vijandschap door het binnenbrengen van ja, uitgangspunten die niet bijbels zijn. We moeten altijd alert blijven. We mogen bidden voor elkaar. Voor de mensen op het zendingsveld, voor de overheid. Voor al die dingen mogen we voorbeden doen voor het verstaan van Gods plan met ons leven. Ik heb hier verder geen zieken staan, zie ik nu ineens, realiseer ik maar nu. Dus alleen zuster Hogendam. Als u een kaartje wil sturen, liggen er briefjes achterop, Rijk, die liggen er wel voor andere zieken. Oké. Dus dan weet u dat, wilt u iemand een kaartje sturen, daarachter kunt u het vinden. Na de dienst is er koffie en is er thee. Er wordt niet gecollecteerd, maar er staat wel een mogelijkheid om de gemeenschap te ondersteunen. De bloemen, die gaan, ik heb 2 bossen weg te geven, dat is toch wel erg mooi, hè? 2 bossen weg te geven. We krijgen 2 nieuwe bestuursleden. Ja, wie zou dat zijn? Willow is er niet. Helaas, moet werken. Ja, helaas. Doe me de groeten van ons. Wens hem veel sterkte. En als u wil weten wie Willow is, wil jij even gaan staan? Bij haar hoort Willow. Ik heb een blackout. Hildert. De tweede, ja, dat heb ik. U weet, ik ben 15 jaar getrouwd. Ik word wat ouder, ik ben de 70 gepasseerd. En dan aarzelt het wel eens boven Hildert Huizinga. Zou jij ook even willen gaan staan, Hildert? En Anke wil er wel naast gaan staan natuurlijk. Daar kennen we jou ook gelijk. Want Hildert hebben we net gezien en Anke kennen we nu ook. Heel fijn dat Willow en jij, Hildert, dat jullie het bestuur willen versterken. God zegen erbij. We zullen daar nog op terugkomen. Neem weer plaats. Nu denken jullie, die twee bosse bloemen, die zijn mooi. Die zijn voor ons. Dat is een soort aanmoedigingspremie. Vergeet het. Er zijn bestuursleden van wie we afscheid nemen. En dat heb je dan ook. En dat is broeder Henk Schonewille, die daar zit. Henk was al langer een beetje op de achtergrond gekomen vanwege leeftijd en ouderdom. En hij mag nu zien dat er weer jonge mensen zijn die het overnemen. De bosse bloem is voor jou. En Leo, jij zit daar naast Betty. Andere bosbloem is voor jullie beiden. Want Betty heeft jou wel eens moeten afstaan voor het werk dat jij op pad moest. Ik denk dat ik namens de gemeenschap hier spreek. En jullie heel hartelijk bedank voor de inzet die jullie gedaan hebben. Voor de opbouw van de gemeenschap aan deze plaats. Tot zover de mededelingen die ik heb door te geven. Wij willen gaan zingen. Lied 57 uit de bundel van Johannes de Heer. En dat lied kent u zeker. Er komen stromen van zegen. 57. En waarom? Dat heeft Gods woord ons beloofd. Stromen verkwikkend als regen vloeien tot elk die gelooft. Stromen van zegen. Het is natuurlijk heel fijn om dat uit volle borst te zingen. En dat we erbij gaan staan zover dat mogelijk is. En terwijl we zingen zullen wij van plaats wisselen. God zegen, een gezegende dienst met elkaar.
Goedemiddag, ook namens mij. Fijn dat u allemaal bent gekomen. We mogen ook nu weer samenkomen rondom de naam van onze Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf heeft gegeven voor u, voor mij, voor onze zonden. Opdat hij ons zou trekken uit deze tegenwoordige boze eeuw, geregeerd, beheerst door de vorst, de overste, de macht van de lucht. Naar de wil van God onze Vader, hem zij de heerlijkheid. Nu in deze dienst, in uw leven, mijn leven, tot in alle eeuwigheid. Amen.
Er komen
zijn stromen van zegen. Er staat geschreven in Gods woord in Galaten 4, vers 4, dat God zijn zoon uitzond om allen die onder de wet waren vrij te kopen. Dat was de eerste beweging van God uit om ons die stromen van zegen te geven. De tweede beweging vinden we in hetzelfde hoofdstuk vers 6, twee versen verderop. God heeft zijn geest, de geest van zijn zoon, uitgezonden in onze harten. Opdat wij zouden zeggen en roepen, Abba, Vader. Als u de Vader kent, dan kent u deze stromen van zegen, deze heilstroom die van de Vader is uitgegaan. Ik hoop dat u dat kent. Alles te danken aan de Zoon, de Heer Jezus, die een hoge prijs betaald heeft, namelijk zijn bloed. Dat hij gestort heeft, zijn leven, dat hij heeft gegeven. Mogen ook de Heere God danken en tegelijk zullen wij voorbeden doen. Zullen we met elkaar danken en bidden. Trouwe God, almachtige Vader, de Vader van de heerlijkheid, schrijft Paulus. Wil u danken, Heer, dat we zo met elkaar mogen zijn vanmiddag. Op deze Pinksterdag, dat we mogen zingen, dat we mogen luisteren naar uw woord. Dat we ons mogen verblijden in de Heer Jezus. En iedere keer als we weer de wereld ingaan, worden wij weer bezoedeld door wat er om ons heen gebeurt, wat we zien, wat we horen, wat we lezen. We hebben het nodig iedere keer weer gereinigd te worden door het water, het waterbad van het woord. Dat gaan we ook vanmiddag weer met elkaar doen. Ik wil u danken, Heer, voor uw zoon. U heeft hem gezonden, geboren uit een vrouw. Hij was bij u. Hij is van de Vader uitgegaan. Hij heeft gezegd, hier ben ik om uw wil te doen. En u heeft hem uitgezonden. Hij, geboren uit een vrouw, heeft u volmaakt verheerlijkt op de aarde. En toen op het kruis heeft hij zijn leven gegeven. Dat gebod heeft hij van u ontvangen. Om ons vrij te kopen die onder de wet waren, onder wet, onder moeten, onder dwang. Om een leven te leiden dat u van ons vraagt, maar dat wij niet kunnen. En u heeft u ook nog uw geest, de geest van uw zoon, de Heilige Geest, aan ons gegeven. En uw woord zegt dat u die rijkelijk over ons heeft uitgestort. Opdat wij heilig en onbesmet zouden leven in deze tegenwoordige boze wereld. Dank u wel, Vader, voor die heilstroom van zegen. We mogen ook bidden. Bidden voor een aantal broeders en zusters die worstelen met ziekte, die worstelen met allerlei andere klachten. We hebben net ook gehoord van een zuster. Even kijken. Hoe heet ze ook alweer? Ja, staat hier niet op oor, staat hier. Nancy Hogendam. Ik ken haar niet, maar willen haar voor uw troon brengen. Vader, u kent zuster Hogendam. U weet ook wat ze nodig heeft. U wilt ook haar op haar hoge leeftijd heel bijzonder bekrachtigen met uw Heilige Geest. Dat zij ook opzien mag naar u in deze toch wel moeilijke dag voor haar. En we bidden ook dat zij weer veilig en gezond terug mag keren naar waar zij verwacht wordt. Vader, zo mogen we ook bidden voor Israël. Heer, een land zonder de Heer Jezus, een land dat vertrouwt, een natie dat vertrouwt op wapens en dat in een moeilijke situatie zit. Zoals onze broeder Schout ook al zei, Vader, we bidden dat zij tot bekering mogen komen. Dat er nog enkele zijn, ook vandaag, die door deze crisis de Heer Jezus mogen gaan leren kennen. We bidden voor de omliggende landen, voor de Arabieren, dat ook zij, en we horen daar positieve berichten over, dat er velen tot bekering komen, Heer. Wilt u ze alstublieft toevoegen aan de gemeente, aan het volk dat u zo lief heeft. Vader, we bidden ook voor onze broeders en zusters in dit land, die dat ze ons moeilijk hebben onder allerlei misleiding en verwarring. We bidden voor broeders en zusters ver weg, die worden vervolgd met harde hand om hun geloof. Vader Petrus schrijft dat aan onze broederschap hetzelfde lijden is toegemeten. Heer, het is wat u heeft gezegd. Ze hebben mij eerder dan jullie gehaat. Vader, en zo brengen we al deze dingen zo bij u. Ook deze samenkomst nogmaals. Opdat ook u verheerlijkt wordt in het woord, in de liederen, in onze gedachten ook. Heer, dat we in onze harten uw lof mogen zingen. In Jezus' naam. Amen. Zijn er ook kinderen? Ja, kijk, daar zit nog één. Daar nog één. Er is nu tijdens het voorspel, mogen jullie mee met, even een bril opzetten hoor. RNA, wie is dat?
Anke.
Anke? Ach, hier staat RNA. Met Anke mogen jullie mee, die zit daar. Tijdens het voorspel van het volgende lied, 804. Wij hebben een heerlijke koning. Oh ja, jullie gaan ook luisteren naar onderwijs over de Heilige Geest. Ja. Doei! Dankjewel, Louis. We gaan lezen uit Gods woord, Matteüs 13. Toen de Heer Jezus het over de voorspraak, de trooster, had, toen zei hij: wanneer hij is gekomen, zal hij u leiden in de hele waarheid. De geest van de waarheid leidt ons naar het woord van de waarheid. En iedereen die door de Heilige Geest geleid wordt, gevuld is, is altijd te herkennen aan een honger naar Gods woord. En daar gaan we ook uit lezen vanaf vers 36, Matteüs hoofdstuk 13. Vanaf dus vers 36. Toen liet hij de menigten gaan en kwam in het huis. En zijn discipelen kwamen naar hem toe en zeiden: verklaar ons de gelijkenis van de dolik op de akker. Hij nu antwoordde en zei: hij die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. De akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de zonen van het koninkrijk. De dolik zijn de zonen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. De oogst is de voleinding van de eeuw. En de maaiers zijn engelen. Zoals dan de dolik verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het zijn in de voleinding van deze eeuw. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle aanleidingen tot vallen en hen die de wetteloosheid doen. En zij zullen hen in de vuuroven werpen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, in de akker verborgen, die een mens vond en verborg. En vanwege zijn blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Het koninkrijk der hemel is eveneens gelijk aan een koopman die mooie parels zocht. Toen hij nu één kostbare parel gevonden had, ging hij weg en verkocht alles wat hij had en kocht die. Het koninkrijk der hemel is eveneens gelijk aan een sleepnet dat in de zee werd geworpen en van allerlei soort bijeenbracht. Toen het vol was, trokken zij het op het strand en ze gingen zitten en verzamelden het goede in vaten. Maar het bedorvene wierpen zij weg. Zo zal het zijn in de voleinding van de eeuw. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden van de rechtvaardigen afscheiden en hen in de vuur overwerpen. Daar zal het geween zijn in het tandengeknars. Hebt u dit alles verstaan? Ze zeiden tot hem: ja. Hij zei tot hen: daarom is iedere schriftgeleerde die een discipel van het koninkrijk der hemel is gemaakt, gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn schat nieuwe oude dingen voortbrengt. Tot zover de lezing uit Gods woord. Ja, het is vandaag Pinksteren en het zal niet een typische Pinksterboodschap worden. Maar Pinksteren doet ons denken uiteraard aan de komst van de Heilige Geest. Romeinen 5 zegt in vers 5, die ons gegeven is. Heeft u de Heilige Geest ontvangen? Johannes 7 zegt dat zij die in hem geloven, in de Heer Jezus, de Geest zullen ontvangen. En ik citeerde al in mijn gebed Titus hoofdstuk 3. En daar staat dat hij die Geest rijkelijk over u en mij heeft uitgestort. Ons probleem is dat we niet altijd vervuld zijn met de Heilige Geest. Als we dat wel zijn, zullen wij altijd in onze harten vreugde ervaren, omdat we de Zoon kennen, de Heer Jezus. De Heilige Geest, hij zal mij verheerlijken, hij zal uit het mijne nemen en hij zal niet uit zichzelf spreken, zegt de Heer Jezus. Dit gedeelte handelt over het koninkrijk. Maar De Heilige Geest die gekomen is om ons, u en mij, te leiden in de hele waarheid, wil ons in dit gedeelte een aantal zaken voor ogen stellen. De discipelen tegen wie de Heer Jezus spreekt, werden, dat ziet u hier in vers 36, gescheiden van de menigte. Er zijn vandaag talloze mensen geïnteresseerd in de Heer Jezus, in het christendom. En hij heeft hen een aantal dingen te zeggen, dat heeft hij ook gedaan, dat ga ik zo nog wel even benoemen. Maar in vers 36 ziet u dit. Toen liet hij de menigte gaan en kwam in het huis. Wat hij daar gaat vertellen in het huis is alleen bedoeld voor de ware discipelen. Je zou kunnen zeggen de discipelen die de Heilige Geest ontvangen hebben. Het was toen nog niet zo, maar dat kun je vandaag denk ik wel zo stellen. Dit waren Joodse mannen. En de Joodse mannen waren, zoals ze dat hadden geleerd van hun jeugd af, in de verwachting van het koninkrijk van God. Het koninkrijk dat zou komen. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en heerschappij rust op zijn schouder. En ze hadden van jongs af aan geleerd, als wij de Messias zullen herkennen als hij komt, dan zal hij ook dat koninkrijk oprichten. Zoals ook geschreven staat, ik lees dat even voor, uit Daniël 7. En zij zouden daar als discipelen ook een aandeel in hebben. Daniël 7, vers 27. Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijk onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn. En alles wat heerschappij heeft, zal hem eren en gehoorzamen. Wat de Heer Jezus hier doet in Matteüs 13, is zijn discipelen aantonen dat dat koninkrijk wat zij verwachten, er niet zou komen voorlopig. Dat was een moeilijke boodschap voor ze. Daarom zegt hij ook in Johannes 14 tegen ze, uw hart wordt er niet ontroerd. Het is nuttig voor jullie dat ik wegga. Dat is Johannes 16, vers 7. U gelooft in God, geloof ook in mij. God, de onzichtbare, uit het Oude Testament, was tot hen gekomen in de persoon van de Zoon. Onder hen, ik zet deze even wat meer zo, denk ik. Dat gaat hij zingen. Wat wij hebben gezien, wat onze ogen hebben gezien, onze handen hebben getast. Zie je dat? En Johannes 1, de God van het Oude Testament was onder hen. Voordat Abraham was, ben ik. Maar hij ging van hen weg. En dan zegt hij hier, in Matteüs 13, ik ga jullie vertellen wat er in de plaats komt van het koninkrijk in majesteit en macht. Er komt een koninkrijk zoals jullie dat nog niet eerder hebben gekend. Het koninkrijk der hemelen. Even naar Matteüs 13 vers 1. Daar staat ook weer iets over een huis. Kijk maar. Op die dag ging Jezus uit het huis. Zie je dat? Vers 36, hij ging in het huis. Hier zie je eigenlijk gesymboliseerd het afscheid van Israël als volk. Tijdelijk. En het aannemen van een nieuw getuigenis in het huis. Zijn ware discipelen, bestaande uit Jood en Heiden. En die mag er ook bij horen, toch? Maar waarom ging hij het huis uit in Matteüs 13? Waarom was dat koninkrijk wat beloofd was uitgesteld? Omdat Israël hen verwierp. En dat zie je tragisch beschreven in Matteüs 12, vers 24. Kijkt u maar even mee. Er staat, toen de Farizeeën dit echter hoorden, zeiden zij deze, dat is de Heer Jezus, drijft demonen alleen maar uit door Beelzebul, de overste van de demonen. Dit is de lastering van de Heilige Geest. En dan staat er in Matteüs 13, op die dag, toen ze dat gezegd hadden, ging Jezus het huis uit. Door deze verwerping, hij kwam tot het zijne, de zijnen, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Het huis Israëls, zo wordt het letterlijk genoemd in Jeremia 31, vers 27, dat werd aan de kant gezet, tijdelijk. En toen begon er een koninkrijk dat verborgen is. Een koninkrijk dat bestaat uit kinderen van God en tegelijkertijd uit discipelen. Als je gelooft in de Heer Jezus, ben je A, een kind van God, door geloof, ontvang je de Heilige Geest, maar B, je bent ook tegelijkertijd een discipel in dat koninkrijk, wat verborgen is. En dat koninkrijk, dat kent een uiterlijke kant, dat wat de wereld ervan ziet, daar kom ik zo op terug, en het kent een innerlijke kant. Daarom heeft de Heer Jezus in dit hoofdstuk 7 gelijkenissen, 7 beschrijvingen van dat koninkrijk. En hij eindigt met de 3 in het huis die de innerlijke kant beschrijven van dat koninkrijk. En die komen precies overeen met de waarheden die de apostel Paulus later openbaart in Johannes. De waarheden van de familie van God en van de gemeente, het lichaam van Christus, wat toen nog een verborgenheid was. In vers 11 van Matteüs 13, kijk hem even mee, heeft de Heer Jezus het over de verborgenheden van het koninkrijk. Dat is niet aan de menigte gegeven, want die schreeuwden, Hosanna, gezegend hij die komt. En ze wilden hem met geweld koning maken. Maar de discipelen, u en ik, wij mogen dat nieuwe, wat nu al 2000 jaar duurt, die verborgenheden, het was immers in het Oude Testament niet geopenbaard, dat er een tijd zou zijn dat de Heer Jezus verworpen zou worden, in de hemel zou zijn, dat de geest uitgestort zou worden op een ieder die gelooft, en dat het koninkrijk een nieuwe vorm zou aannemen. En als jij gelooft in de Heer Jezus, heb je 2 petten op. A, een kind van God. Weet u dat? Door het geloof. En op geloof ontvang je de Heilige Geest en hij doopt u in het lichaam van Christus. Maar de tweede pet is, u bent een discipel in dat verborgen koninkrijk. En de toegang daartoe is de doop. Maakt alle volken tot mijn discipelen door hen te dopen. En hen te leren alles wat ik u heb geboden. Dus die 2 zijn allebei waar. Ik ben een kind van God. Daar horen die geweldige zegeningen bij. Ik heb vanmorgen over gesproken. De geest van de Zoon en de geest van de Vader die ons die geweldige heerlijkheden laat zien. En ik ben een discipel. En het is discipel genoeg te worden als de meester. Nou, die 7 gelijkenissen, daar zijn de eerste 4 uiterlijke kenmerken van dat koninkrijk, wat nu al 2000 jaar duurt. En de laatste 3 de innerlijke kenmerken, zoals de Vader het ziet. De eerste 4 is zoals de wereld het ziet. Ik ga ze niet alle 4 bespreken, maar wel de laatste 3, maar ik ga ze wel noemen. De eerste is dat er een zaaier is die uitzaait. En een deel valt, u kent het, op goede grond. 1/4 deel en 3/4 deel draagt geen vrucht. Dus met andere woorden, het koninkrijk, de uiterlijke kant ervan, wil zeggen dat er een heleboel mensen zijn die allemaal tot die christenheid behoren, tot het getuigenis, maar dat een heel groot deel daarvan alleen maar een uiterlijke discipel is en niet een innerlijke kennis heeft van de meester, van de Heer Jezus. De tweede gelijkenis is de gelijkenis van de tarwe en de dolik. Dat wil zeggen dat het koninkrijk, zoals dat nu uiterlijk vorm krijgt, een vermenging is van goed en van kwaad. Paulus zegt, boze mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger voortgaan. Het is de duivel die, terwijl de mensen sliepen, niet opletten, allerlei leringen, boze mensen, heeft ingevoegd in dat koninkrijk. Het derde is, het ontwikkelt zich tot een grote boom, een klein zaadje, mosterdzaad. En die grote boom, daar nestelen zich allerlei vogels in. Uiteindelijk zal het eindigen met Babylon, Openbaring 18, waar onreine vogels, onreine machten, demonische machten, zich nota bene nestelen in dat wat zich christendom noemt. Dat is de derde gelijkenis. En de vierde, dat vindt u in vers 33, dat is die bekende gelijkenis van die vrouw die 3 maten meel heeft en dat helemaal doorzuurd met zuurdeeg. Het koninkrijk dat zou komen bij de verwerping van de Heer Jezus zou 1 grote bederftoestand worden. Dat is het vandaag nog steeds. En 3 maten meel spreekt van de persoon van de Heer Jezus. Ik heb afgelopen maand kwam ik in contact met iemand, niet persoonlijk, maar via het internet, en die schreef dat onze Heer Jezus wel kon zondigen. Hij deed het niet, maar had het wel gekund. Nou, u kent allemaal wel die films die er allemaal komen. Hoe hij wordt voorgesteld in The Passion en zo. Dat is niet zoals de Heer Jezus ons wordt voorgesteld in de Bijbel. Nee, het is bederf. En dan zegt de Heer Jezus, let even op in vers 38, het goede zaad. En dat mag u toe behoren, want u bent een discipel van de Heer Jezus, toch? Let op, dat zijn de zonen van het koninkrijk. Zie je dat? Dat wil zeggen, dat zijn de ware onderdanen, waar Matthäus hoofdstuk 5 over gaat, en 6 en 7. Die straks in dat koninkrijk zullen zijn, maar die nu al zonen van het koninkrijk worden genoemd. En de dolik, dat zijn de zonen van de boze. Johannes schrijft in Johannes 3, kinderen van God en kinderen van de duivel. Maar het bijzondere is dat dolik zich bevindt op het terrein van het christelijk getuigenis vandaag. In Harderwijk hebben we elke week bij de ingang van de stad een steentje van de Jehovah's getuigen. Nou ja, als u ooit eens met ze gepraat heeft, dan weet u hoe zij over de Heer Jezus denken. Toch? Dolik. Doorzuring. Er staat, let op, lees u mee. De oogst is de voleinding van de eeuw. Zie je dat? Wanneer is de voleinding van deze eeuw? Als hij verschijnt. Dus, let op, de onderdanen van dit koninkrijk is een bredere gezelschap dan de gemeente. De laatste 3 gelijkenissen. Want zij zullen er ook zijn tijdens de grote verdrukking. Gelovigen. Zij die overwinnen door het bloed. Openbaring hoofdstuk 12. Van het lam. Want de voleinding van de eeuw, dat is de scheiding tussen de rechtvaardigen en de goddelozen. In dat koninkrijk ter hemelen. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle aanleidingen tot vallen en hen die de wetteloosheid doen. En ze zullen hen in de vuuroven werpen. Zie je dat? We lezen ook dat de discipelen wordt gezegd dat ze dat zelf niet kunnen. Dat onderscheid kunnen wij heel moeilijk maken. Wie is er nou een echte discipel en wie niet? Nou, eventjes vers 18. Er staat, als iemand het woord van het koninkrijk hoort. Zie je dat? Vaak zijn wij zo geconditioneerd met één thema, het lichaam van Christus, dat we dit niet meer verstaan. Het evangelie van de genade van God hoort bij het kindschap van God. Het woord van het koninkrijk hoort bij discipelschap. Wat is dat dan, het woord van het koninkrijk? Nou, Handelingen noemt dat het woord van de Heer. Dat wil dit zeggen. Er is nu in de hemel iemand boven alle machten en krachten gesteld. En leer hen onderhouden alles wat ik geboden heb. Zodra iemand zegt, hij is de Heer Jezus, ik onderwerp mij aan zijn gezag, dan heeft hij het woord van het koninkrijk verstaan. En dat wordt heel mooi geïllustreerd in Handelingen 28. Dat mag u even opzoeken. Handelingen 28. De Heer Jezus die sprak met zijn discipelen 40 dagen over dit koninkrijk. Niet het koninkrijk wat in macht en majesteit zou komen, want dat wisten ze al lang. Wat ze niet wisten, was wat het zou worden. Als hij naar de hemel ging, onzichtbaar voor hun ogen, de geest zou komen en een grote vermenging zou plaatsvinden tussen goede en kwade discipelen, wijze en dwaze maagden enzovoort. En dan zie je in Handelingen 28, als Paulus aan de Joden dit gaat uitleggen, dan staat er, let op, Handelingen 28, vers 23. Nadat zij nu voor hem een dag hadden bepaald, kwamen er nog meer bij hem, meer Joden, vooraanstaande Joden. En wat staat er dan, let op, aan wie hij het koninkrijk van God uitlegde. Zie je dat? Waarom staat hier uitleggen? Omdat Joden dit van nature niet begrijpen. Als iemand het woord van het koninkrijk niet verstaat, zoals het merendeel van Israël vandaag, draagt hij ook geen vrucht. Hij legt het uit. Zoals de Heer Jezus dat ook doet in het huis aan zijn discipelen, Matteüs 13. Ik ga straks weg. Er komt een koninkrijk, verborgen vorm. In het Oude Testament wordt dat niet genoemd. En ik bereid jullie erop voor. De wereld zal u haten enzovoort. Maar let even op het verschil met vers 30. Want dan gaat het over alle mensen, niet alleen Joden. Dan gaat het over volken, mensen die niet opgevoed waren in het Oude Testament. Daar staat iets zo anders. Er staat, hij nu bleef 2 hele jaren in zijn eigen huurwoning en hij ontving allen die bij hem binnenkwamen en hij predikte. Zie je niet? Hier hoeft niet uit te leggen. Hij predikt hier. Niet het evangelie van het koninkrijk, dat is iets heel anders. Hij predikt hier Christus Jezus als Heer in de hemel. Dat is wat hij predikt. In Handelingen 20 noemt hij het allebei. Hij zegt daar, ik heb jullie het evangelie van de genade van God betuigd. En ik heb jullie het koninkrijk verkondigd. Dus allebei belangrijk, lieve mensen. Want de geest leidt ons in de hele waarheid. Het is belangrijk dat we weten de verborgenheden van het koninkrijk van God. Niet dat het allemaal steeds beter wordt, dat er een grote opwekking gaat komen. Ja, plaatselijk. Lokaal, in gemeenten of gezinnen, maar niet wereldwijd. Het wordt alleen maar erger. Dat is wat de Heer Jezus beschrijft in die 7 gelijkenissen. Nou, en dan komen we bij de laatste 3 gelijkenissen. De eerste 4, de uiterlijke kenmerken, het verloop van het getuigenis van de christenheid, zoals Romeinen 11 ook waarschuwt, dat wij van die boom zullen worden afgehouden als we ons zouden beroemen. Want God is bij machte hen, Israël, dat gelovige deel van Israël, 1/3, weer te enten. Ja? Maar die laatste 3 gelijkenissen in het huis, die gaan over hoe de Vader de zonen van het koninkrijk beschouwt. En dan gaan we even naar vers 44. En waarom vind ik dit zo belangrijk? Omdat er vandaag een groot gebrek is, denk ik, aan ons zicht op de liefde van onze Heer Jezus voor de gemeente van God. Die hij zich heeft verworven door het bloed van zijn eigen zoon. Efeze 5, hij heeft zich voor ons overgegeven. Hij koestert haar. Er staat vers 44, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat. Dit is dus niet, ik zeg het nog maar een keer, de vermengde vorm vandaag. Maar dit zijn de ware zonen van het koninkrijk. Die behoren tot de gemeente van God. Een schat in een akker verborgen. Nou, mensen zeggen dat is Israël. Ik denk het niet. Israël is niet verborgen. Was al bekend in het Oude Testament. Het hele Oude Testament gaat over Israël zo'n beetje. Laat ik het even anders zeggen. Het Oude Testament gaat over de God van Israël. En over de ontrouw van het volk vooral. Maar over zijn trouw aan hen. En dan staat er dit. Die je mens vond en verborg. Dat is de Heer Jezus. Toen Johannes schreef in Johannes 1 vers 11. Hij kwam tot het zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen. Wat staat er dan achter? Dan staat er achter, maar allen die hem hebben aangenomen, dus allen, daar gaat Johannes al gelijk, breder dan Israël, heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Hun die in zijn naam geloven. Dat is de gemeente van God. De familie van God. Ware discipelen zijn tegelijkertijd kinderen van God. Als u een discipel bent, mag u leren als een discipel te leven volgens de regels, de geboden van onze meester, door de geest die in ons woont. Als u een kind van God bent, mag u zich warmen aan de liefde van de Vader. En vanwege zijn blijdschap daarover, zie je dat? Lieve mensen, de Heer Jezus heeft grote blijdschap over u, weet u dat? Omdat u op hem lijkt. Door de genade van God heeft God de Vader u één gemaakt, aangenaam, begenadigd in de geliefde. En de Heer Jezus, hij zegt in Johannes 17, vers 2, tegen zijn Vader, u heeft mij macht gegeven over alle vlees. Hij verkocht alles en kocht de akker. Hij heeft macht over alle vlees. Hij heeft zelfs de dwaalleraars, de valse leraars, gekocht, zegt 2 Petrus 2. En Petrus moet in Johannes of in Handelingen 10 zeggen, vers 36, deze is allerheer. Hij is de Heer van alle mensen, subjectief gezien. Let op wat er dan in Johannes 17 staat. Lees nog een keer voor, heel rustig, vers 2. Zoals u hem macht hebt gegeven over alle vlees, opdat alles wat u hem heeft gegeven, hij hun eeuwig leven geeft. Oeh, dat is een moeilijke. Ik zeg het nog een keer. Alles wat u hem heeft gegeven. U bent al voor de grondlegging van de wereld door de Vader aan de Zoon beloofd. Wist u dat? Verborgen in de akker. Niemand die het weet. Niemand die het ziet. Uw buurman ziet het niet aan u. Maar het woord van God zegt dat de Heer Jezus het zag. En die liefdesgave van de Vader aan hem, de gemeente, de ware zonen van het koninkrijk, daar verblijdt hij zich over. En daarvoor gaf hij zijn leven. Hij gaat heen, verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. En de Heilige Geest is gekomen om u te leiden in deze waarheid. Onder andere. Te kennen de liefde van Christus. Die alle kennis te boven gaat. Lieve mensen, daar moeten wij meer mee bezig zijn. Met de persoon en het werk van onze Heer Jezus. Daarom heb ik ook besloten komende dinsdag, ik hoop dat het goed gekeurd wordt, om in de Bijbelstudiegroep met Galaten verder te gaan. Daar gaat het echt over wandelen door de geest, in de geest, leven door de geest. Praktisch, wat is het kruis? Wat is eigenlijk wet? Komt u daar maar dinsdag 2:00 even reclame, mag wel hè? Dan vers 45. In het huis, de discipelen, u bent in het huis vandaag, in de intimiteit met de Heer Jezus, hij wil u iets leren. De Joodse mannen waren een beetje achtergesteld, want ze hadden natuurlijk een heel ander soort verwachting, wij niet. En dan zegt hij, het koninkrijk der hemelen is eveneens gelijk aan een koopman die mooie parels zocht. Toen hij nu een zeer kostbare parel gevonden had, ging hij weg, verkocht alles wat hij had en hij kocht, hier heb je het weer, een ander beeld van de ware zonen van het koninkrijk. Een parel. Eerst een schat, toen een parel. Een parel wordt gevormd op de bodem van de zee door allerlei processen. Nou, uw leven gaat ook door allerlei processen. En God de Vader, Romeinen 8, doet alle dingen meewerken ten goede, zodat u straks helemaal gelijkvormig bent aan het beeld van zijn zoon, de parel. En dat is kostbaar voor God. Voor God is maar één ding kostbaar in deze wereld. Namelijk de gelijkenis aan zijn zoon. Als er iets van de Heer Jezus zichtbaar wordt in mij of in u, geeft dat de Vader vreugde. De Vader zelf heeft u lief omdat u mij hebt lief gehad. Johannes 16. Vers 27. Die parel is de gemeente. Alle gelovigen bij elkaar. En in Efeze hoofdstuk 5 lezen we dat de zonen van het koninkrijk, zoals Matthäus 13 het voorstelt, tegelijkertijd de gemeente is. Tegelijkertijd gevoed en gekoesterd wordt door de Heer Jezus, die ons reinigt door het waterbad met het woord. Die parel wordt steeds meer gevormd door allerlei omstandigheden. Hij kocht die. Er staat hier, hij zocht. Dat is mooi, hè? Hij zocht u. Hij zocht mij. En ik werd gelukkig aan die parel toegevoegd in 1993, toen ik 22 jaar was. Ik geloofde in de evolutietheorie. Ik vloekte bij het leven. Ik brandde mijn vrienden af die de Bijbel letterlijk geloofden. En van de een op de andere dag veranderde ik 180 graden. Nou, dat is toch een wonder of niet? Maar dat komt niet omdat ik nou zo geweldig ben, maar dat hij mij zocht. Zo groot is zijn liefde, toch? En de geest is niet gekomen om ons allerlei geweldige dingen te laten doen. Het is allemaal leuk en aardig, maar hebben we niet in uw naam allerlei krachten gedaan? Dat is niet zo belangrijk. De geest is gekomen om iemand te laten zijn. Namelijk een discipel die zegt, Heer, wat wilt u dat ik doe? Uw geboden zijn mijn vreugde. En dan zegt de Heer Jezus, het is de discipel genoeg om te worden als de meester, Matteüs 10. In Matteüs 13, vers 1, staat dat de Heer Jezus het huis uitging. En hij ging zitten bij de zee. Parels vind je in de zee. Beeld van de volkerenwereld. Ik heb het altijd zo'n wonder gevonden. Hoeveel miljoen mensen zijn er in Nederland? 17? 18 alweer? Hoeveel miljard mensen zijn er op de aarde? En dat wij dan mogen zeggen, waarom ik? Hij heeft mij gezocht. Hij heeft mij gevonden. En hij heeft mij door zijn genade aan hem gelijkvormig gemaakt. In positie en straks in de praktijk. Als wij een nieuw lichaam krijgen. En die parel, dat is de kern van het koninkrijk wat nu verborgen is. Bestaat uit allerlei mensen die roepen van alles. De eerste vier gelijkenissen. Bederf. Ik kan daar een heel verhaal over houden, maar dat ga ik niet doen. Maar waar het God om gaat, zijn die drie laatste gelijkenissen. En dan hebben we nog tenslotte het sleepnet. Dat is weer een ander aspect van de gemeente van God. Ik weet dat er zijn broeders die het anders uitleggen. Die zeggen Israël, de gemeente en de mensen uit de grote verdrukking. Mag, ik leg het iets anders uit. Het koninkrijk der hemel is eveneens gelijk aan een sleepnet dat in de zee werd geworpen. Nou heb je weer de zee. Eén keer een akker, twee keer de zee. De akker is de wereld, de zee zijn de volken. En allerlei soort wordt bijeengebracht. Nou, ik kijk hier in de zaal in en ik zie allerlei soort. Toch? Toen het vol was, trokken zij het op het strand en gingen zitten en verzamelden het goede in vaten. Wie verzamelde dat? De dienaren. En het goede werd in vaten verzameld. Maar het bedorven wierpen zij weg. Let op, dit is niet de voleinding van de eeuw. Dit is nu. Nu. De dienaren van de Heer, die weten, de gelovigen, zij die de Heer aanroepen uit een rein hart, de zonen van het koninkrijk, zij die de Heer Jezus lief hebben, die brengen we bij elkaar. Zoals Paulus in Handelingen 19 hen afzonderde en hen in de school van tyrannus, Handelingen 19, onderwijs gaf. Waarover? Het koninkrijk van God. En over de naam van de Heer Jezus Christus staat er ook zo mooi bij in Handelingen 28. Want dat is de kern, het wezen van het koninkrijk. Het koninkrijk is de koning. Het is de Heer Jezus zelf. In ons. Die vaten, nou die vind je ook in Veenendaal. Hier hebben we ook zo'n vat. U bent hier vanavond gekomen omdat u de Heer Jezus lief heeft, toch? En het woord van God. En u bent allerlei verschillende soorten vis. Je hebt hele eigenwijze vissen. Je hebt hele expressionele vissen. Je hebt hele timide visjes. Maar dat maakt niet uit. Als je ze in één vat samen doet, dan heb je een gemeente of een gemeenschap. Maar het bedorvene, dat is ook een taak van de dienaren, van de opzieners. Ik heb daar net op mijn YouTube-kanaal een filmpje over tucht. Dat is een lastig onderwerp. Maar het bedorven, iemand die echt kwaad doet, die kan niet in het vat blijven. Dat gaat gewoon niet. Die niet wil breken met zonde, die zijn eigen wil doen. Buiten de gemeente. Zo zal het ook zijn, let op, zo zal het ook zijn. Dus dat is dezelfde soort scheiding. In de voleinding van de eeuw. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden van de rechtvaardigen afscheiden. Dat is wat we ook in Matteüs 24 lezen. De een wordt aangenomen, de andere blijft achter. is niet de opname van de gemeente, dat is de scheiding die we hier vinden. Lees even verder. En hen in het vuur overwerpen. De engelen. Voor de gemeente geldt dat de Heer Jezus ons komt halen, toch? Maar in de voleinding van de eeuw, aan het einde van een grote verdrukking, vlak voordat de Heer Jezus komt en de nieuwe eeuw begint, de tijd van zijn koningschap, dat wat Israël verwacht, vlak daarvoor zullen de engelen die scheiding aanbrengen. Want er zullen ook tijdens de grote verdrukking mensen zijn die niemand kan tellen, een schaar die niemand tellen kan. Die horen ook allemaal tot het koninkrijk. Ze behoren niet meer tot de gemeente. Want dat zijn ook de kinderen van God. En daarom is het koninkrijk breder dan de gemeente. Daarom heeft de Heer Jezus ook eerst 4 uiterlijke kenmerken genoemd. En hier de innerlijke kenmerken. Daar zal het geween zijn en het tandenknars. En dan zegt de Heer Jezus vers 51 en ook vanavond tegen jullie. Het is al avond. Hebben jullie dit allemaal verstaan? Zij zeggen ja. Was voordat de Heilige Geest kwam overigens. Zeiden ze al ja, natuurlijk. Maar in Handelingen 1 moesten ze toch nog even 40 dagen onderwijs krijgen hierover. Toch niet helemaal goed begrepen. Maar heeft u het verstaan? U bevindt zich namelijk in een koninkrijk dat uit een vermenging bestaat. Niet iedereen die zegt Heer, Heer. Zal uiteindelijk het koninkrijk de hemelen binnen gaan. Maar wie doet de wil van de Vader? Dat zijn de zonen van het koninkrijk. Zowel nu, in deze tijd, voor de opname, als ook na de opname van de gemeente. Het zijn allemaal mensen die zich in het koninkrijk bevinden. En u mag ook tegelijkertijd weten dat u een kind van God bent. Dat u behoort tot die parel, die schat. En in het goede vat bent bijeengebracht door de Heer Jezus zelf, zijn dienaar. Dat is mooi, hè? Maar dan komt dit. Ten slotte, vers 52, hij nu zei tot hen, daarom is iedere schriftgeleerde die een discipel van het koninkrijk der hemelen is gemaakt, letterlijk staat hier, let op, die in het koninkrijk der hemelen heeft school gegaan. Het koninkrijk der hemelen is een leerschool. De gemeente van God is een levensorganisme, want wij zijn verbonden met het hoofd. Koninkrijk is een leerschool. En ieder discipel, die tegelijkertijd een schriftgeleerde is, die dit begrepen heeft, wat ik vanavond heb proberen uit te leggen, daarvan zegt de Heer Jezus, is gelijk aan een Heer des huizes die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. Er staat niet oude en nieuwe, maar nieuwe en oude. Eerst de nieuwe dingen, dat zijn de dingen die vandaag het koninkrijk van God kenmerken. Die mensen die door zijn geest zeggen, Jezus Christus is Heer. En hem dien ik. Zijn geboden zijn mijn leven. Dat zijn de nieuwe dingen. Ik zie hem niet. Ik verheug me in hem. Ik leer uit het woord wat hij van mij vraagt. En door de Heilige Geest mag ik mij aan hem onderwerpen door het geloof. Dat zijn de nieuwe dingen. De oude dingen, die vinden we in het Oude Testament. We zijn het met Zacharia gestopt bij de Bijbelstudie. Daar vinden we een geweldige aankondiging van het Koninkrijk van God. In Zacharia 13 bijvoorbeeld. En 12 ook. Zullen zij hem aanschouwen die zij de stook hebben. Dat deel wat zal geloven enzovoort. Het Koninkrijk van God wat aan zal breken in deze wereld, de oude dingen. Maar het is belangrijk voor u en voor mij dat we wel begrijpen wat de nieuwe dingen zijn. Dat we niet naïef zijn. Dat we moeten weten dat niet iedereen die zegt, ja, maar ik geloof, die behoort tot het koninkrijk. Maar de vraag is het een innerlijke of een uiterlijke discipel? En als u, als jij, van jezelf kunt zeggen, ja, ik ben een discipel van de meester. Dan mag u ook weten dat u een schriftgeleerde bent in dat koninkrijk. U heeft helemaal geen theologische opleiding gedaan. Maar u weet, mijn Heer is in de hemel. Hij staat te komen om dat oude de wereld in te brengen, zijn koninkrijk. En dan mogen wij met hem heersen, zegt Paulus in 2 Timotheus 2. Maar nu is een tijd van verdragen. Niet alleen van de ellende in de wereld, maar juist ook van de verwarring, teleurstelling. En de vreselijke zaken die zich afspelen in de christelijke wereld. Dat is niet altijd fijn. Maar heeft de Heer Jezus ons in dit hoofdstuk op voorbereid. En dan sluit hij af met die drie gelijkenissen. Zeg, vergeet niet dat ik je op het oog heb. Ik weet dat je een onderdeel bent van de schat, de parel en dat sleepnet. Ik heb je geroepen, ik heb je gezocht, ik heb je gevist uit die volken. En je mag mij toebehoren. Verheug je in mij. Verheug je in mij. En als de Geest gekomen is, zal hij u leiden in de hele waarheid. Hij zal uit het mijne nemen. Hij zal mij verheerlijken. De ware koning. De Heer van dat koninkrijk. En daarom is het zo fijn en zo mooi om te weten dat we een onwankelbaar koninkrijk tegemoet gaan. Dat we nu mogen weten dat hij, die de koning is waar we net van gezongen hebben, ook in ons woont door zijn geest. Geprezen zij zijn naam. Amen. Kort wil ik nog met u danken. Vader, u heeft de koning over Sion gezalfd. Straks zal het gebeuren. Hij zal koning worden. Patroon van David. Vele volken zullen gezegend worden. Straks dan een schade die niemand tellen kan. De schapen die het koninkrijk beërven. En wij mogen nu al weten, Heer, dat we een Heer dienen die onzichtbaar voor onze ogen is. In de hemel is gezet boven alle machten en alle krachten. En zo als hoofd over alles aan ons gegeven is. Als hoofd van de gemeente, wij die zijn volheid zijn. En tegelijkertijd mogen we ook discipelen zijn, individueel, allemaal. Zeg, Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Vorm mij alstublieft naar uw beeld. Daarvoor hebben we uw woord gekregen. Het hele woord van God. Schitterende, rijke woord van God. Waar we iedere dag uit mogen leren. Om steeds meer onder de indruk te komen van die ene persoon. Onze Heer Jezus Christus. Geprezen zij uw naam. Amen. Ja, dan mag u weer even zingen. Want u heeft natuurlijk geluisterd. Hè? Het is een beetje warm, maar we mogen zingen voor de koning van ons leven, Johannes de Heer, 739. 739. wel de avond van de liederen die we niet zo goed kennen, hè? Ja. Ik was laatst in Friesland, daar zongen ze deze uit volle borst. Ik denk, nou, dat is een mooi lied, maar niet wetende dat de Veenendalers nog niet zo heel goed onder de knie hadden. Ik vond het ook, je hebt het goed je best gedaan, Louis, om ons mee te nemen. Maar het is wel een mooie tekst. Goed, u mag als het mogelijk is gaan staan. We zijn aan het einde gekomen. Ik hoop echt dat u bemoedigd bent, dat u aangesproken bent door Gods woord. Niet door mij, maar door wat Gods geest wil zeggen. En ik sluit af met een geweldige tekst, een hoopvolle tekst uit 2 Timotheus 4, ook over dat koninkrijk. Paulus schrijft daar het volgende, en dat mag u ook op uzelf toepassen. Er staat: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. En dan even verderop: de Heer zal mij redden van elk boos werk en behouden voor zijn hemels koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. En dan sluit hij af met: de Heer zij met uw geest. De genade zij met jullie. Amen. Zie slechts op hem. 133 zingen we, dat zijn dan 5 coupletten. Ja, 133. Dat houdt u nog wel vol, toch? Nog 5 coupletten. Daarna mag u naar de thee, naar de koffie. Elkaar nog even spreken. 133. En denkt u ook aan de collecte bij de uitgang. De collectebus bij de uitgang niet vergeten, dat moest ik nog even zeggen.